Wij waren de vorige keer in Matthäus hoofdstuk 1 bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus aan Jozef, gij zonen Davids. En daarmee waren we trouwens ook terecht bij de stamreeks, of hoe je het maar noemen moet, de reeks van erfgenamen van de troon, eigenlijk al van Abraham, omdat dat de afwijkende tak was uit het geslacht van Adam, om zo te zeggen. Maar die lijst van erfgenamen wordt dan via Abraham vervolgd tot David. En van David worden bijna alle generaties opgesomd in Matthäus hoofdstuk 1. En dan generaties tot op Jezus gezegd Christus. En daarna werd de draad opgenomen met het bezoek van de engel aan Jozef, gij zonen Davids, enzovoorts. Dat is de koninklijke lijst. En daarna gaat het in het Matthäus-evangelie laconiek verder met één tekst. Dat is namelijk Matthäus 1, vers 25, waar dan staat dat de Heer geboren werd, punt. Dat was het dan. Eén vers. En daarna zijn we terecht in Matthäus 2 bij de wijzen uit het oosten. En dan zijn we kennelijk al een paar dagen verder, om zo te zeggen. Vermoedelijk zelfs een paar weken. Nou, dat weten wij wel zeker. Want wij weten uit Lucas dat Jozef en Maria en Jezus dan toch 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus in de tempel te Jeruzalem waren. Dat is dan kennelijk nog voor de vlucht naar Egypte en logischerwijze zelfs voor het bezoek van de wijzen uit het oosten. Met andere woorden, er wordt in Matthäus een grote sprong gemaakt. En de meeste gegevens, de enige andere gegevens die we hebben rondom kerst, stammen uit het Lucas-evangelie. En dat is nogal uitgebreid, moet ik u zeggen. Omdat daar ook in opgenomen wordt niet alleen de aankondiging en de geboorte van Johannes de Doper, maar ook die van Jezus, of andersom, niet alleen die van Jezus, maar ook die van Johannes de Doper. En Johannes de Doper komt dan nog eerst ook. Kortom, daar ga ik nu naartoe om een beetje de chronologie te volgen. Namelijk naar Lucas 1, waar wij vinden eerst dat Lucas meldt wat hij gedaan heeft. Namelijk dat hij alles naastiglijk en van voren af aan, vanaf het begin, heeft onderzocht. En dat het van voren aan is, dat staat in vers 3. Ach, het wordt wel eens gezegd, dat staat eigenlijk van bovenaan. Maar het betekent nog steeds van voren af aan, hoor. Verandert er niks mee. En dat hij dat gedaan heeft, ja, dat blijkt wel, want hij is de enige die daar verder wat over te melden heeft. Kennelijk heeft hij contact gehad met Maria en misschien met Jacobus nog een beetje, de broeder des Heren, maar in ieder geval met Maria, want er staan hier gegevens die eigenlijk niemand anders dan kan weten. Of het zou Jozef moeten zijn, maar u weet dat Jozef, zoals het een Jozef betaamt, hij verdwijnt namelijk meteen van de bladzijde van de Bijbel. Dus ja, valt weinig aan na te vragen als hij verdwenen is. Maar Lucas heeft het van voren aan naastiglijk onderzocht. En hij vindt het ook de moeite waard om het aan ons te schrijven. Wij worden collectief aangeduid met de naam Theophilus. dat wil zeggen dat wij geacht worden een vriend van God te zijn. Of er ooit zo'n persoon geleefd heeft. Ik moet u zeggen, ja, misschien wel. Maar ik vind het wat overdreven dat Lucas, het hele Lucas-evangelie geschreven zou hebben. Inclusief alle voorafgaande onderzoek. Alleen maar ten behoeve van die ene persoon. Dus ik neem dat Theophilus dan toch maar op een wat hoger niveau. Het is bestemd voor ieder die God in zijn woord lief heeft, uiteraard. En dan blijkt het, dan is het blijkbaar de moeite waard om ook melding te maken van de omstandigheden van rond de geboorte eerst van Johannes de Doper. Sterker nog, die geschiedenissen, de aanloop namelijk naar hun beide geboorten, die geschiedenissen, de aankondigingen, worden met elkaar vermengd. Ze worden door elkaar verteld, ze worden aan elkaar gekoppeld. Maria gaat bij Elisabeth op bezoek, enzovoorts. Dat wil zeggen, die twee geschiedenissen zijn ongeveer net zo onafscheidelijk als bijvoorbeeld de geschiedenis van de dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Ik had niet meteen willen zeggen die van Jozef en die van Juda uit Genesis 38. Die is iets moeilijker misschien, maar toe maar. Maar ze zijn aan elkaar gekoppeld op een manier dat wij niet de vrijmoedigheid meer hebben om het van elkaar te scheiden, zal ik maar zeggen. Want wat God samengevoegd heeft, maar die kent u natuurlijk wel, ja. We laten het zo staan. Dus begint het met vers 5 van Lucas 1. In de dagen van Herodes, de koning van Judea. Dat had net zo goed kunnen zijn de koning der Joden. Want u weet hoe het uiteindelijk ging, hè. Een jaartje of pak een beetje door de bank genomen 33 jaar later. Men zegt dat het 33 jaar later was, daar ga ik nou niet op in. Maar toen de heer gevangen genomen werd en voorgeleid werd aan Pilatus, en Pilatus te horen kreeg dat Jezus zich had uitgegeven voor koning der Joden, want dat kreeg hij te horen, toen haalde Pilatus een grap uit naar het schijnt. Zo van, dan stuur ik hem naar Herodes, die is toevallig ook in de stad. Want dat is de koning der Joden. Zet ze maar tegenover elkaar, die twee. En zo wordt het inderdaad, opnieuw in het Lucas-evangelie, verder nergens geloof ik, wordt dat vermeld, die connectie. Hoe dat ook zij, het was in de dagen van Herodes. Dit is Herodes de Grote, die van 33 jaar later is weer een andere. Dat doet er nou verder niet toe. Ze heten toch allemaal Herodes en daarna geven we ze een rugnummer ter onderscheiding. Dat hebben ze van het wielrennen overgenomen, broeder. Ja, dat is raar, maar. Maar goed. Maar Herodes de Grote, die was koning van Judea, dat wil zeggen van de Joden. Het was een ingewikkelde structuur. Van Romeinse provincies en antieke provincies en landen en namen. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben nu. Maar Herodes de koning van Judea. Toen was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron. Maar als hij, Zacharias, een priester was uit de dagorde van Abia, dan was hij dus uit de zonen van Aaron. En zijn vrouw was dan uit de dochteren van Aaron, want in die dagen hebben we geen hoegenaamde genderproblemen. De een is een zoon en de ander is een dochter. Nou ja, zij waren dus levieten. Zacharias en Elisabeth. In de eerste plaats wijs ik dan even op, natuurlijk er staat, er was een zeker priester in vers 5. Dat was hij ook, dat blijkt, want hij was uit Aaron, uit de dagorde van Abia. Dus daar is geen twijfel over mogelijk. Maar het begrip priester is een wat raar begrip, omdat, nou ja, je kunt het weten, omdat het woord priester, zoals wij het in het Nederlands kennen, is helemaal niet echt van oorsprong een Nederlands woord. Hè? Het is de verbastering van het Griekse presbyteros. En een presbyter, of presbyteros, is een oudste. Dat is wat het betekent. Maar wij moesten wat, dus ik weet niet wie het gedaan heeft, maar we hebben het woord priester uitgevonden. Zo goed als wij het begrip episcopos, opziener, vertaald hebben naar bisschop. Nou, niet in de Statenvertaling natuurlijk, maar bisschop is gewoon een verbastering van episcopos. We klungelen wat af met die termen en geven er daarna een eigen betekenis aan. De term priester is eigenlijk de term voor een beambte, een ambtenaar. Iemand die een ambt vervult. En iemand die een ambt vervult wordt geacht verantwoordelijkheid te dragen voor het een en het ander. En dat is de enige echte betekenis van het woord priester, oorspronkelijk uit het Oude Testament. Dat is het woord kohen, zoals wij het kennen, kahan, koon, in wat voor varianten het maar tot ons komt, langs de oost of langs de west of al langs de maan. Maar het woord betekent iemand die verantwoordelijkheid draagt. In elk geval, ons Nederlandse woord koning is niks anders dan datzelfde Hebreeuwse woord. Kohen, iemand die verantwoordelijkheid draagt. En u begrijpt dat de vertaling dan moeilijk wordt naar het Nederlands, want in Nederland kennen we nauwelijks nog mensen die verantwoordelijkheid dragen. En bovendien, als ze het al doen, dan betekent het dat ze weglopen. En dat is precies het tegenovergestelde. Dus niet alleen hebben wij ze niet, maar we hebben het begrip zelfs omgekeerd. Nou goed, dat was dan cynisch. Maar in het Oude Testament kom je dat woord tegen, kohen, kahan, kom je tegen. En soms wordt het inderdaad vertaald met vorst of met prins, omdat uit de context duidelijk is dat het niet gaat over luid die wij in het Nederlands priester zouden noemen. En soms weten we het niet zeker. Want was die man uit Midian ook alweer Reuel, de schoonvader van Mozes? Was die priester? Dat staat wel in je Bijbel, van Midian. Want dat had net zo goed koning kunnen zijn, al is voor koning dan een ander Hebreeuws woord specifiek. Maar een hoge ambt dragen onder de Midianieten. En van de week kwamen wij nog voorbij Potifar en Potifera, de priester van On. Waarom vertaalt men het met priester? Ja, omdat men weet dat in On was een tempel van Ra, de zonnegod. Dus dan zal hij wel priester geweest zijn in On. Maar het had net zo goed kunnen zijn een prins of een hoge ambtenaar of weet je veel wat. De hertog van On of de duke of On, dat klinkt wel goed eigenlijk. Maar goed, zoiets. En dat deze man priester, hij droeg verantwoordelijkheid. En voor zover wij priesters zijn, zijn wij ook geroepen tot koningschap. U hebt nu begrepen dat priesterschap en koningschap eigenlijk bij elkaar horen, eigenlijk één en hetzelfde ding zijn. En dat betekent dat wij toegewijd zijn, was de bedoeling, aan God. Dat is ook de betekenis trouwens van het Griekse woord voor priester in het Nieuwe Testament. Want hieros of zoiets wordt bij gelegenheid vertaald met heilig, in het Engels met sacred, dat wil zeggen toegewijd. Normaal hebben we daar ook een ander woord voor, ook in het Grieks, maar dat doet er niet toe. De betekenis daarvan is gewijd aan een specifiek iemand en daarmee aan een specifieke functie. Dat is de priester. En die priesters, dit is natuurlijk een priester naar de ordening van Aaron. Dat wil zeggen, dat is het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Wij denken altijd maar dat abusievelijk dat de priesters dienst moesten doen in de tempel. En dat is natuurlijk terecht. De priesters moesten dienst doen in de tempel. Maar dat was maar een onderdeel van hun verantwoordelijkheid, van hun ambt. Want heel dat idee dat priesters verspreid moesten leven onder de diverse stammen van Israël en dus geen eigen grondgebied hadden, is 100% in strijd met het idee dat priesters en die lui die dienst moeten doen in de tempel dan wel de tabernakel. Want dan zouden ze beter maar dicht bij hun werk kunnen wonen, toch? Rondom Jeruzalem of eerder dan rondom Silo of waar de tabernakel dan maar stond. Maar het idee dat zij verspreid leefden onder de stammen van Israël betekent dat ze daar een functie moesten vervullen. Dat was dus niet in de tempel, maar gewoon onder het volk. Want hun verantwoordelijkheid was om het woord van God te bedienen. Het is trouwens niet zo moeilijk. Je kunt het gewoon heel fundamenteel verwoorden. God dienen. Wel nu, wat doet God dan? Wat is dan het werk waarin een mens eventueel betrokken zou raken? Wel, God spreekt. Dat is wat hij doet. Dat is het verschuiven natuurlijk van het probleem. Want de volgende vraag is, wat zegt hij dan? Nou goed, daar houden we ons dus mee bezig. Maar God spreekt. En als men God wil dienen, dan betekent het primair dat men het woord van God tot zich neemt, dat men luistert en bewaart in elk geval en eventueel dan weer doorgeeft. Heb je dat? Dat doe ik dus met mijn bibliotheek, dat komt tot mij en ik zet het in de kast, ik rubriceer het, ik kijk of ik het al heb of niet en soms hou ik wat over en dan geef ik het weer door en het ligt dus hier achter op de boekentafel. Dus als u nog wat te lezen wil hebben, moet u er misschien wel snel bij zijn. Ik zag tenminste al mensen, die hebben de mooiste boeken, de beste boeken er al tussenuit gehaald. En dat vind ik leuk, want dat is de bedoeling. Maar in het algemeen, God dienen wil zeggen Gods woord bewaren. Dat kan ook betekenen zijn opdrachten uitvoeren. Dus toch, dat is ook zijn woord bewaren. Maar het betekent ook iets wat van Maria dan staat, maar dan moet ik een bladzijde omslaan. Dan staat er iets als, en zij bewaarde deze woorden in haar hart en zo, dat soort dingen. En dat doen wij ook. En of we het later nog eens begrijpen, waarschijnlijk. Maar wij bewaren het en geven het eventueel door en dat is onze dienst aan God. Of daar de wereld mee gediend wordt. Ik vind het geen goede vraag. Niet echt tenminste. U mag er van mij betreft over nadenken, doe ik ook wel eens. Maar dat is niet waar het in onze levens om gaat hoor. Het gaat primair om dat we trouw zijn aan de Heer, want we staan niet in dienst van de wereld. Niet in dienst van zondaren die gered moeten worden, we staan in dienst van God. En zelfs het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft, dan hebben we logischerwijze met het woord volbracht erbij zo zonder meer over zijn lijden en dood. Dat was niet voor de mens, hoewel we dat zingen, het was allemaal voor mij, toch? Maar het was in dienst van God. Voor zijn, wat hij noemt, of wat wij dan noemen, zijn hemelse vader. Zie? Ja. Priesters worden geacht het woord te bewaren. Deze man had dat kennelijk ook. En hij fungeert meteen als profeet. Maar vergis u niet, hij is uit Levi. Dus hij heet ook uitdrukkelijk een priester. Dat wil zeggen gewijd aan het woord. En daarmee gewijd aan God. Hij was van de dagorde van Abia, staat er. hetgeen meteen de lijst, de lijn trekt naar het Oude Testament. Niet zomaar iemand, maar hij behoorde tot een van die 24 priesterorden die in de tijd door David zijn ingesteld, weet u nog? 24 priesterorden die bij toerbeurt als orde dienst deden in de tempel. Nadat die gebouwd was uiteraard, maar het was David die al voordat de tempel gebouwd werd de priesters zo indeelde in 24 orden die bij toerbeurt zouden dienen in de tempel, want voor de rest dienen ze overal waar ze in het land maar woonden. Daar is een eind aangekomen in de ballingschappen. Eerst de Assyrische van Israël, het tienstammenrijk, en daarna de Babylonische van Juda, het tweestammenrijk. Maar bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap van een deel der Joden, en alleen maar dat, bij de terugkeer, maar je kunt het lezen in Esdra en zo, worden die 24 orden weer ingesteld. En hoewel ze dan misschien niet van al die 24 afstammen, het speelt daar geen rol, de priesters die er zijn worden ingedeeld in opnieuw 24 priesterorden met alsnog diezelfde namen. Dus het wordt hersteld. En hoewel het dus geen doorgaande lijn is van de priesterorde van Abia tot in de dagen van deze Zacharias, hoort hij toch tot de orde van Abia. Dat wil zeggen, het is een Davidische instelling. En daarmee wordt het een en ander dus toch gekoppeld aan David. En daarmee aan de het koningshuis uit Juda. Maar we zijn hier bij de priesters uit Levi. En ik zei priesters, maar ik bedoelde meneer en mevrouw, hè? Zacharias en Elisabeth. De priester heet Zacharias, vers 5... Zacharias is de Griekse versie. Zacharias wordt vertaald met Jehovah gedenkt. Want Zachar is dan gedenken. Nou, is dat weliswaar correct, maar het verdient enige toelichting. Samson hier zegt, Zachar betekent to store in memory. Wij noemen dat onthouden. En je neemt iets tot je en je onthoudt het. En toen kwam ik in Zuid-Afrika en toen vroegen ze, onthoud je dat nog? Want herinner je je dat nog? Dat kennen ze in Afrika niet, hè? Zuid-Afrika, nee. Dat is geen Afrikaans. Do you remember? Dat kan wel. Maar het is dan, onthoud jij dat nog? Ja, ik ben heel druk bezig met het te onthouden. Het is een actief begrip. Je neemt iets tot je en dan leg je het vast. Dus het is to store in memory. Vastleggen, gedenken, noemen, schrijven. Zo wordt het bij gelegenheid vertaald. Schrijven, want dan leg je iets vast. En wij met een slecht geheugen moeten veel opschrijven. Dat helpt trouwens om het toch te onthouden. Maar je moet wel onthouden ook waar je je briefje gelaten hebt natuurlijk. Hè? Ja, schrijven. En daarna zit er ook in opgesloten het opnieuw naar voren brengen. Dat wil zeggen, het is erin en eruit. Het is memoriseren, het is gedenken en dat vasthouden. Het is iets van continueren door de loop der eeuwen. En als dat vertaald wordt met gedenken, ja, dat is het. Jehovah gedenkt. Maar je kunt dus ook zeggen, Jehovah heeft iets vastgelegd, heeft iets opgeschreven, heeft iets bewaard en hij gaat er ook wat mee doen en dat is precies wat hier gebeurt. Toch? Want wat er nu gaat gebeuren is dat de Heere, Jehovah, de Heere God, iets gaat doen, iets gaat uitvoeren wat hij tevoren heeft aangekondigd. Het is eerder vastgelegd. En opgeschreven en bewaard, toch? En zo ook bij ons terechtgekomen, maar het kwam daar terecht bij Zacharias, die betrokken wordt in de uitvoering van het werk Gods. En daarna wordt nog vermeld zijn vrouw, ook priester, dat wil zeggen niet actief priester, maar wel uit de priesterlijke familie. Bij voorkeur gebeurde dat ook zo, dat men trouwde binnen de eigen stam. En Elisabeth wordt vertaald met God is mijn eed. El is God. Het is eigenlijk Elisheba, Elisabet, die de TH erachter. Dat komt tot ons via het Grieks van de Septuaginta. Maar dat is een ingewikkeld verhaal. Maar in de boeken staat ook keurig dat het betekent God is mijn eed. Of God heeft, mijn God heeft gezworen. En daarmee krijgt de naam volstrekt dezelfde betekenis als die van Zacharias. Namelijk, God heeft iets vastgelegd. Zie? Want Elisheba is de oorspronkelijke naam in het Hebreeuws. En Elisabeth is via het Grieks zo verbasterd. Maar beide drukken dus uit, God heeft iets beloofd. En dan moet je even blijven stilstaan bij het priesterschap. Want priesters in het algemeen worden geacht het woord van God te bewaren. Maar, en dat onder het gezag en leiding, de autoriteit van de hoge priester. Maar als je het werk, de verantwoordelijkheid van de hoge priester moet samenvatten, dan kun je ook gewoon lezen wat de Bijbel erover zegt. In Hebreeën 2, denk ik, het einde van het hoofdstuk. De hoge priester is degene die verzoening doet voor de zonden van zijn volk. Dus ja, dat tot stand komt door het woord van God. Ja, dat is waarom het woord ook beschouwd wordt als water, waardoor men gereinigd wordt. En daarom lezen wij het Nieuwe Testament, dat wij gereinigd worden door het bad des waters, door het woord. Want het woord van God heeft een reinigende, zuiverende werking. Heb je dat nog? Het woord van mensen in het algemeen heeft een verontreinigende werking. Het woord van mensen is gewoonlijk dodelijk. Ja, nee, dat is zo. Ja, ik mag er nog langer over na. Er zijn mensen die schrijven over één zo'n zin een heel boek. Ik vind het te veel werk. Ik doe gewoon met één zin af. En het woord van God heeft een reinigende werking. Je kunt, bedenk maar eens op hoeveel verschillende manieren dat dan gebeurt. Maar zo is het. Zie? Het reinigt onze harten van een kwaad geweten. Het woord is levend enzovoort. Daarom wordt het vergeleken ook met bloed. Want dat is leven. En bloed heeft een reinigende werking. Want het is het leven, het bloed, het woord Gods. Dan wel van Christus, zo u wilt. Heb u dat nog? De priesters. Maar we hebben in verband daarmee, we hebben in Matthäus 1 gelezen. Want gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En we waren daar in de lijst van het koningschap. En van David enzovoort. Maar gij zult zijn naam heten Yeshua. Dat staat er niet, er staat Jezus, maar het is de vergriekste vorm van Yeshua. En dat betekent Jehovah redt, of hij zal redden. En dat staat er dus bij, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is vreemd genoeg, omdat het ging over koningschap en dit is niet de taak van de koning. Dit is de taak van de priester. En hier vind je dus eigenlijk al hetzelfde uitgedrukt. Want voordat wij maar terechtkomen bij de aankondiging van de geboorte van Jezus, dat is dus vanaf vers 26 in dit hoofdstuk, krijgen wij eerst de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Voordat we terechtkomen bij de aankondiging van de geboorte van de koning der Joden. Nou ja, de leeuw uit de stam van Juda dan. Voordat we maar bij dat koningschap terechtkomen, zijn we eerst terecht bij priesterschap. En dat is dan weer zo, en dan probeer ik me even los te maken van die geschiedenis. Dat is dan weer zo, omdat sinds de, wat wij noemen de eerste komst van Christus, ik gebruik die uitdrukking onder enig protest, maar ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Sinds de eerste komst van Christus kennen we de Heer Jezus Christus primair als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die zijn volk zalig maakt van hun zonden. En wat zijn koningschap betreft, misschien moet ik u dan teleurstellen, maar wat zijn koningschap betreft, officieel is hij koning, dat heet de jure, maar de facto, dat wil zeggen in de praktijk, doet hij daar weinig mee. In de praktijk geeft hem dat de mogelijkheid om als hoge priester te functioneren. En voor de rest, dat koningschap, dat ligt in de toekomst. Dat wil zeggen, dat wordt pas geïmplementeerd, is dat een goede woord? Dat koninkrijk wordt met geweld gevestigd pas in de toekomst, in wat wij noemen zijn wederkomst. En dit is niet algemeen bekend en de reden daarvoor is simpelweg dat het christendom, de kerk of hoe je het maar noemen moet, zichzelf verklaard heeft het koninkrijk van Christus te zijn. En dus is er geen ruimte meer in de toekomst voor de wederkomst om alsnog een koninkrijk te openbaren, want dan zijn wij als kerk ineens niks meer. Daar kun je ook een heel boek over schrijven. Geef maar een tip. Daar kun je een heel boek over schrijven. Maar ik doe het maar weer in één zin, want ja. Moeilijker is het ook niet. Wij kennen de Heer niet als koning. Wij weten dat hij uitermate verhoogd is. Wij erkennen hem als zodanig. Wij zien hem gekroond met eer en heerlijkheid. Dat is hij ook. Maar in de praktijk voor alle praktische toepassingen, is hij onze hoge priester. Ik weet dat sommigen dat helemaal niet willen. Die hoeven niet eens gereinigd te worden van hun zonden. Er zijn er zelfs die denken dat ze helemaal niet meer zondigen. Die zijn er ook. Maar koningschap, dat de Heer de touwtjes in handen neemt, echt niet. Echt niet. Nee, ook niet in onze levens. Echt niet. Misschien schopt hij ons af en toe een bepaalde kant op. Dat is geen op, joh. Nou wegwezen. Nou moet het afgelopen wezen. Zoiets. Nee. Ja, precies. Er zijn anderen die daar hele boeken over schrijven. Ja, dus, nou goed, dat verhaal kent u inmiddels wel. In de praktijk, u weet toch hoe dat in de Bijbel staat. Hier heb je een pond en nou wegwezen. Nou ja, hij zegt, hier heb je een pond, doet handeling totdat ik kom en nou ben ik weg. Nou, dat is waarin wij leven. Je moet eens een keer voor de aardigheid achter elkaar lezen het laatste vers of de laatste versen van die zeven brieven in de Openbaring. Dat is wel leuk. Dan weet je het precies. Wie overwint, wie volhardt, enzovoorts. Toch? Daar gaat het om, ja. Gewoon trouw blijven en je verantwoordelijkheid nemen. Niet afschuiven aan de Heer en zeggen, ja, maar die leidt het allemaal wel. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid, je eigen beslissingen en straks word je erop afgerekend. En het belangrijkste wat wij doen is ons stellen onder dat woord. Maar goed, daarom bent u hier, dus doe maar. Ik hoef er niet al te lang bij stil te staan, mag ik aannemen. Maar wij kennen de Heer als priester. Pas in de toekomst komt hij als koning. En voor die tijd gaat het om reiniging van de zonde van zijn volk. En dat is een voorbereidend werk. tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester van zijn volk of van zijn huis. Dat is Hebreeën 3, waar zo staat dan. Wiens huis wij zijn. Ja. Dat is een voorbereidend werk voor zijn koningschap. Dat wil zeggen voor de openbaring van zijn koningschap, voor zijn wederkomst. En de broeder des heren, de reservekoning zal ik maar zeggen in de tijd, reserve rechthebbende op de troon van David, dat was Jacobus. En die zei in Handelingen 15, natuurlijk, hij zal komen en hij zal de vervallen hut van David wederoprichten, maar nu niet, want God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, en daarna zal hij wederkeren. En wat hij nu doet, is voorbereiding voor straks, en daarom leren wij inderdaad dat wij opgeleid worden of opgevoed tot, niet alleen tot priesters, maar ook tot koningen, om te delen in de heerlijkheid van Christus, of nog anders, om mede-erfgenamen te zijn van dat koninkrijk wat in de toekomst zal geopenbaard worden. En dat is wat onze levens bepaalt. Zie? Niet de verzameling voorschriften. Zeker al niet de Heer die aan allerlei touwtjes trekt, zodat wij toch gaan waar we zelf niet gekozen hebben enzovoorts. Zo van, en dan komt het allemaal wel goed. Echt niet. Maar het is een voorbereidend werk. Christus als hoge priester, als de opziener uw zielen, als de overste herder, of hoe je maar genoemd mag worden. Het woord koning zou je in dat verband niet vinden. Dat is niet de koning der kerk of van de gemeente. Zo heet het niet. Het is priesterschap. Dat komt eerst. En daarna komt het koningschap. En wat eerst komt, is dus wat wij noemen de eerste komst van Christus. En daarna komt de wederkomst van Christus. Of nog anders, voor de Messias komt, de zoon van David, om de vervallen hut van David te herstellen, komt er eerst iemand die het voorbereidende werk doet. Waarmee ik gezegd had willen hebben dat Johannes de Doper in heel zijn omstandigheid, alles wat ermee samenhangt, een type is van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. Of sinds zijn eerste komst moet ik misschien zeggen. Maar in ieder geval in zijn eerste komst. En daarna pas, na Johannes de Doper, komt de Heer Jezus Christus. Maar na de eerste komst van de Heer Jezus komt hij alsnog in heerlijkheid. En wat hij in het verleden gedaan heeft en nog steeds doet, is de weg bereiden voor de komst van de Messias. Soms is dat heel belangrijk om dat te zeggen. Ik zeg het trouwens wel vaker. Als je strikt Bijbel spreekt, dan moet je eigenlijk zeggen dat de Christus nog steeds niet gekomen is. Dat de Messias niet gekomen is. Daarom heb ik moeite met de term de eerste komst van Christus. Het allitereert lekker, het ligt goed in de mond en het is lekker kort. En dan weet iedereen waar het over gaat. Maar je krijgt problemen met redelijk orthodoxe of onredelijk orthodoxe Joden. Die dan zeggen, ja, maar het Oude Testament, het Tenach, leert niet twee komsten van de Messias. En ze hebben gelijk. Weg niet. Want het punt is wat wij de eerste komst van Christus noemen. Dat was niet zijn komst, dat was zijn heengaan. Hij kwam even voorbij op eerste paasdag. Oké. Handelingen 1, hij kwam even voorbij gedurende een dag of 40. Rekken we het even op. Maar toen was het ook wel afgelopen. Maar ik zeg liever, hij kwam even voorbij op eerste paasdag en riep, dag Marie. Daar zijn heel wat liederen geschreven op die tekst, dag Marie. Serieus. Nou ja, doe maar. Staat niet in de bundel. En er hoort Ave Maria misschien ook bij dan, hè? In verschillende versies trouwens. Verschillende versjes, ja. Maar hij zei, dag Marie. En hij raakt mij niet aan, in het Latijn, dat weet u, hè? Voor de Roomsen onder u. Hij zei, raak mij niet aan. En dat was het dan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En dat heeft hij gedaan en dat was het. En hij gaf even een boodschap door voor zijn discipelen en dat was het dan. En dan zegt hij, maar er kwamen nog 39 dagen. Dan zeg ik, ja, dat weet ik wel, maar je moet even bij dit plaatje blijven. Want zo is het eigenlijk geweest. Want wat wij met kerst gedenken is weliswaar de geboorte van de Heer Jezus, onze, de zaligmaker onze zielen, om zo te zeggen. Inderdaad. Degene die de Christus zou zijn. Sterker nog, degene die inmiddels al heel lang de Christus is, maar als zodanig, dat wil zeggen in die hoedanigheid, heeft hij zich nooit vertoond, is hij nooit gekomen, hij is alleen gegaan. Demonstratief zelfs gegaan op de zogeheten hemelvaarsdag. Met mededeling voor de achterblijvers, hij zal al zo wederkeren. En zelfs op diezelfde plek, maar dat stond al in het Oude Testament, hè? Letterlijk, maar overdrachtelijk ook al een paar keer trouwens, maar toen maar. Dus hij ging. Maar als de Messias, dat wil zeggen de gekroonde, moet hij alsnog zijn opwachting maken en dat zal hij in de toekomst doen. En wat hij in zijn zogeheten eerste komst dus, ik kom niet van de uitdrukking af, gedaan heeft en sindsdien doet, is de weg bereiden voor zijn koninkrijk. Voor de openbaring van zijn koninkrijk. In zijn wederkomst. En dat hij daarbij een regering nodig heeft, duurt de formatie niet wat lang. Ja, de formatie duurt een beetje lang. Maar daar zijn we in Nederland al aan gewend. Dus doe maar. Hij verzamelt zich zijn gemeente, een volk van koningen en priesters, volk van eerstgeborenen, een volk van erfgenamen van de troon. Dat heet in redelijk normaal jargon heet dat het lichaam van Christus. Want zo'n regering heet nou eenmaal een lichaam. Dus dat kan heel goed zo. Hebben jullie dat nog? Nou kijk, en dan komt een vaste, even knippen en plakken moet ik nu in mijn gedachten. Mocht er nou iemand in deze dagen van de eerste komst, mocht er nou iemand in die dagen zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want we hebben uit het Oude Testament, uit bijvoorbeeld... Nou, bijvoorbeeld aan Jesaja 40 hebben wij geleerd dat er eerst iemand moet komen om de weg voor de Messias te bereiden. Nou, met die profetie ontstaat er een vacature. En die vacature wordt vervuld door Johannes de Doper. Hij kon het ook niet helpen. Ja. Als dat niet zijn roeping zou geweest zijn, zou je zelfs nooit geboren zijn. Dus je had geen keus. Net als Israël, zal ik maar zeggen. Israël is het uitverkoren volk. Het heeft geen keus, want voor dat doel heeft God het verwekt. Uit onvruchtbare ouders. En datzelfde is gebeurd met Johannes de Doper. Want Zacharias en Elisabeth waren weliswaar beiden rechtvaardig voor God, wandelen in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk, maar ze hadden geen kind. Omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. Ik heb me laten uitleggen dat de kans dat er dan nog ooit wat geboren gaat worden, dan toch tamelijk gering is. Maar daar komt hij ook bekend voor, hè? Dat heb je met Abraham en Sarah, heb je dat ook al gehad, toch? Nog zo wat andere lui, ook die van moedersbuik aan bestemd waren om de Heer te dienen. Als daar zijn Samuel en Simson, Toch? Nou ja, zoiets. Dat wil zeggen, het kon eigenlijk niet, maar het kwam toch. Ze hadden geen kind, nee. En u weet nu, eigenlijk als je bent op bladzijde 962, is mijn vaste uitdrukking dan, dus nou weet je hoe het verder gaat. Ze waren echt wel, ze hadden geen kind. Ja, 1 Samuel 1, vers 1, ja, 2 enzovoort. Ze hadden geen kind. Ja, maar dat komt er nou wel en het wordt een hele bijzondere. Zie? En zo is het met nogal wat profetieën in de Bijbel. Ze moesten vervuld worden, ze moeten vervuld worden, voordat de Messias en zijn koninkrijk komen. En om de Joden of de mensen in het algemeen geen excuus te geven van, ja, maar zover is het niet, het is nog nooit gebeurd, dus nou, dit kan de Messias niet zijn, worden zij voorzien van vervulling van die profetieën, zodat dat geen belemmering is. En daarna neem ik altijd de vrijheid om zeer voortvarend te zeggen, ja, wij weten, dat weet u ook, dus Jesaja 40 zegt dat over Johannes de Doper, maak recht, de weg des Heren, maak zijn paden recht en al dat soort dingen meer. Dan denk je, mooi, dan wordt de weg bereid en dan kan de Heer komen. En dan vragen wij nu in onszelf af, en wat heeft Johannes de Doper dan tot stand gebracht in zijn dagen? Zou het leven van Jezus er anders uitgezien hebben? Dat is een dood trouwens. Maar zou het er anders uitgezien hebben als Johannes de Doper er niet geweest zou zijn? We weten dat de man gepredikt heeft, dat hij gedoopt heeft. Zelfs dat er mensen inderdaad tot geloof zijn gekomen, wat het ook betekenen mogen. Maar vertrouwen in het woord Gods, je komt ze later in Efeze nog tegen zelfs. Maar heeft dat de weg voor de Heer mogelijk gemaakt dan? In de praktijk? Waarom moest dat dan? En waarom moet het met zoveel aplomb, moet dat hier ons voorgehouden worden hoe dat was met Johannes de Doper? Toch? Nou ja, de enige echte reden is dit. Hij is een type van de Heere Jezus in en sinds zijn eerste komst. En het is slecht met hem afgelopen. Ik zou zeggen, ga naar de Matthäus Passion, want die houdt daar op, hè? Bij het kruis en dan is het gebeurd. De film van Ben-Hur gaat nog net een beetje verder, geloof ik. De klassieke dan, hè? Die met Charlton Heston. Maar toen maar, die hele lange is dat. Maar een heel klein beetje maar trouwens. Maar daar houdt dat op. Het is slecht met hem afgelopen. Maar het goede komt daarna pas. Want ja, als niet eerst het zondeprobleem opgelost is, wat moet je dan met een koninkrijk? Een eeuwig koninkrijk. En ik verzin het niet, dit is gewoon Johannes 3, hè? Dat weet iedereen. Dat is Johannes 3. Nicodemus vraagt min of meer, ik zeg het nu met eigen woord, vraagt min of meer bedekt naar de identiteit van Jezus. Wij weten dat gij een profeet zijt van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen, of een leraar staat er geloof ik, van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is, enzovoort. En de Heer praat eromheen, kom meteen tot de point, en zegt, als je niet wedergeboren bent, dan maakt het niks uit of ik de Messias ben of niet, want dan kom je toch mijn koninkrijk niet binnen. Dit is een uitgebreide vertaling mijnerzijds, maar tenzij dat iemand wederom geboren wordt, Nicodemus, je moet wedergeboren worden. Maar dat kon helemaal niet. Of je het begrip kende. Natuurlijk, wij mensen kunnen ons dingen voorstellen die überhaupt niet bestaan. Daarom hebben we boeken vol met sprookjes. En vertellen we de kinderen sprookjes, vinden het prachtig. Bestaat allemaal niet, maar dat is het leuke ervan. He? Nou goed. En dus had hij kunnen weten wat weder. Kijk, reïncarnatie van de mens bestaat ook niet. Moet ik wel voorzichtig zijn met wat ik nu zeg, maar ik wil het niet gaan uitleggen. Maar, maar daarom kun je er wel iets bij voorstellen. Bovendien, voor dat doel werken ze zich uit de naad daar in Hollywood om ons wat voor te stellen wat niet bestaat. Hè? Leggen ze ons uit wat een zwart gat is. En ik kan u gewoon zeggen wat het is, een zwart gat. Een zwart gat, dat is niks. Een zwart gat is gewoon niks, dat weet u toch? Nou ja, maar je zal er maar in verzeild raken. En niks is het nirwana en daar kun je in verzeild raken. Maar ja, goed, het is ingewikkeld allemaal, maar toch maar. Je moet het allemaal niet willen. Maar je moet wedergeboren worden, maar dat bestond nog niet. Voor de goede orde. Abraham was heus niet wedergeboren, hoor. Hij was wel een gelovige. Maar wedergeboorte wil zeggen dat je nieuw leven hebt ontvangen. En nieuw leven was er niet. Dat moest aan het licht gebracht worden door de Messias. Nou ja, door degene die daarmee de Messias zal worden. Degene die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Weet je, dat is, Paulus schrijft het zo aan Timotheus. Er was wachten daarop. Maar daarom had hij het wel kunnen weten dat dat moest, natuurlijk. Maar die weg was er niet. U weet toch, wedergeboorte is eigenlijk opstanding uit de dood. En opstanding uit de dood kan niet, want je kan er alleen in en je kan niet terug. Het is een soort klassieke muizenval, of een fuik dan, vooruit. Je kan er wel in, je kan niet terug. En dan hoop je dat aan de andere kant een uitgang is. En in het geval van Indiana Jones is dat er natuurlijk altijd, dat weet u. Maar de dood? Nee, de dood is de dood omdat je er niet uit kunt. Maar ja, of er nou een deur was of niet, toen de Heer daarin terecht kwam, deed de deurwachter hem een deur open. Toch? En wij die hem volgen, zijn ook door die deur, door die poort der rechtvaardigen gegaan. Nee, ik ben nou in Johannes 10 en tegelijkertijd in Psalm 118. De poort der rechtvaardigen, dat is de uitgang uit de dood. Die was er niet, maar die heeft God gemaakt. Zie je? En die heeft de deur opengezet voor de Heer, maar sindsdien kan iedereen erdoor. Als je wil. Als je hem wil volgen. Doe nog zo'n voorbeeld, want we hebben het er nou toch over. En helemaal geen haast. Het wordt elk jaar wel een keer kerst, niet waar? Noem nog zo'n voorbeeld. De hoge priester ging eenmaal in het jaar in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel. En de Hebreeënbrief zegt, nou ja, als hij daarbij het hele volk vertegenwoordigde, dan had het hele volk dus recht om achter hem aan het heilige der heiligen binnen te gaan. Dus, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, ik zal me voortmaken. Want hij is het heilige der heiligen binnen gaan. Hij is achter het voorhangsel. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft, Hebreeën 10. Enzovoorts. En nog een keer Hebreeën 10. En werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Hetzelfde bladzijde nog eens dat. Want ja. Maar dat is hetzelfde als opstanding uit de dood. Het is de overgang uit het oude naar het nieuwe verbond. Het is het gaan door het voorhangsel. Maar u weet dat toen de Heer stierf, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Dat is een beeld van die poort, die deur der rechtvaardigen die open gedaan wordt. De deur voor de schapen enzovoorts. En daarna volgen we de metaforen van de Bijbel en zeggen, nou ja, de Heer is de deur, weer Johannes 10, of hij is het voorhangsel. En hij werd gescheurd. Doe maar. Maar zo liggen die zaken. Er moest een weg bereid worden. Je kan er maar zo niet naar binnen. Kijk, een van de bekende misverstanden is dit. Dat wij hebben, ik weet, de historie heb ik niet helemaal gevolgd. Maar We hebben in onze tijd kennen wij het, in sommige kringen kent men het evangelie en daaronder verstaat men de bergrede. En toen hebben anderen die het er niet mee eens zijn weer uitgevonden dat de bergrede niet voor ons is. Tja, dat schiet ook niet op zo. De bergreden, dat zijn samengevat, in het algemeen generaliserend, dat zijn de regels, de kenmerken, de wetmatigheden van het koninkrijk van Christus. Moet je je daaraan houden? Want het heeft geen enkele zin. Je zou dat koninkrijk eerst binnen moeten gaan, maar dan moet je eerst wedergeboren worden. En als je geen deel hebt aan de dood en opstanding, nou ja, de dood heeft iedereen deel aan, maar als je geen deel hebt aan de opstanding van Christus door geloof, dan kun je heus met die bergreden niks. Dan kun je je best doen om het na te doen wat daar allemaal staat, maar in het gunstigste geval word je dan een nette humanist. Je hebt trouwens ook minder nette humanisten, daarom zeg ik het zo. Maar goed, dan word je een nette humanist, dat u niet denkt dat het een pleonasme is. Maar goed, dan word je een nette humanist, maar niet een christen. Want tegenwoordig verward men deze begrippen, christendom en humanisme. Daar hebben we aan Erasmus te danken. En Erasmus is een van de grote denkers der mensheid. Dus daar kun je nagaan waar we mee zitten. Je gaat er aan dood. Je wordt er niet zalig door. Zie. Die weg moest bereid worden. Iemand moest, ik blijf bij Bijbelse termen, iemand moest de zonden der wereld wegnemen. En dat is zijn woorden van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En Petrus zegt er later van dat de Heer onze zonden gedragen heeft op of naar, gebracht heeft op. Het hout, dat wil zeggen aan het kruis. Zie? En daarna, maar dat is pas in de opstanding, niet op basis van het kruis, maar op basis van de opstanding daarna, is een nieuwe schepping geopend, tot stand gebracht en een nieuw verbond en is de weg tot zaligheid bereid. Strikt genomen, ja, het is niet aardig wat ik nu zeg, maar kent u dat plaatje van dat kruis waarvan die dwarsbalk dan fungeert als een brug van het een naar het ander, van oud naar nieuw enzovoort. Ik moet u zeggen, dat plaatje klopt niet hoor. Omdat het alleen maar gaat over het kruis, dat is de dood. Het kruis brengt je niet aan de andere kant. De opstanding van Christus brengt je aan de andere kant. En de prediking van het evangelie is de prediking van de opstanding van Christus. En waar we het vandaag hebben dus over de omstandigheden van zijn geboorte, zijn we daar dus nog lang niet. Het neemt niet weg dat rond zijn geboorte deze dingen enerzijds worden aangekondigd, verbaal, en anderzijds worden geïllustreerd in de omstandigheden die we dan tegenkomen. Maar ja, dat is niet een nieuw beginsel. Wij vinden dat in het Oude Testament ook. Dat in de geschiedenissen van oud-testamentische gelovigen, soms ongelovigen, maar goed. In het algemeen de geschiedenis van oud-testamentische gelovigen wordt uitgebeeld hetgeen pas veel later gerealiseerd zou worden. En in het algemeen pas in de komst van de Messias. Maar wat wij de eerste komst van Christus noemen, was de voorbereiding tot de vervulling. De voorbereiding tot het herstel van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Met dank aan Handelingen 3, waar Petrus het zo zegt. Of Handelingen 13 dan. Daar staat dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft toen hij Jezus uit de dood heeft verwekt. Handelingen 13, de toespraak van Petrus toespraak van Paulus in Antiochië. De beloften aan de vaderen gedaan, dat wil zeggen in voorgaande generaties, lang geleden, heeft hij vervuld door de opstanding van de Heer Jezus Christus, waarvan hij dan ook zegt dat het eenmalig is, want het brengt tot stand de gewisse weldaden van David, ontleend aan Jesaja 55. Staat er allemaal bij. En Petrus op de Pinksterdag predikt ook niet wat anders. Ja, hij zegt, gij hebt hem gekruist. Ja, dat is waar, ja. Gij hebt hem gekruist. Nou en? Hoezo verder? Nou, maar God heeft hem opgewekt en God heeft hem de belofte des vaders gegeven, de beloofde Heilige Geest enzovoort. En God heeft al zo zijn beloften vervuld en u komt de belofte toe en alle die verder zijn, maar dan moet je wel je bekeren. Dat was de Pinksterdag. Dat is niet de prediking van het kruis, dat is de prediking van de opstanding van Christus. En in Korinthe wordt het dramatisch, omdat Paulus zegt, en ik heb onder u niets geweten dan Jezus Christus en die gekruist. Maar dat komt omdat die lui nog niet eens zo ver waren om te accepteren dat één voor allen gestorven is. En dat dus allen gestorven zijn. Dat was 2 Korinthe, hoofdstuk 5, waar ik nou uit citeer. Je kunt niet het nieuwe leven accepteren als je niet eerst accepteert dat God het oude niet telt. En helaas, heel veel prediking heeft in de praktijk de strekking van dat je met je oude leven naar de Heer gaat, in de hoop dat de Heer er dan wat van gaat maken. En dat je dan gezond wordt, heb ik laatst gelezen, en rijk. Ik weet niet meer wie het zei, maar doe maar. Nee, die namen vergeet ik dan. Ik doe mijn best om dat te vergeten. Wie het was, dan hoef ik het ook niet in publiek te zeggen. Maar ik kwam het laatste een paar keer achter elkaar op Facebook tegen. Je komt wel tegen soms, hè. Ja. Maar toe maar. Ja, dat is een campagne, prediken, daar kun je naartoe. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Het kost een paar centen, maar dan word je genezen en je wordt rijk. Want God wil niet dat je ziek wordt en God wil ook niet dat je arm bent. En dat heet dan christelijk. Ik schaam me dood. Ik hoor daar niet bij. Nee, ik hoor daar niet bij. Als dat christelijk is, hoor ik er niet bij. Ik denk dat dat een ijdel gebruik is van de naam des Heren. Als u het mij vraagt. Ja, en beledigend voor al die gelovigen die voor ons geleefd hebben. En die arm waren en ziek. En allemaal doodgegaan zijn ook nog in de loop der eeuwen. Kom op zeg, wat een wartaal. Maar ja, het wordt gepredikt. Het is een bekende misverstand. De mens moet zijn best doen en dan gaan de goden wel iets voor ons doen. Dan vinden ze ons wel aardig. Nou, echt niet. Er is maar één God en die vindt ons aardig als wij geloven in zijn woord en in zijn werk dat hij voor ons volbracht heeft. En wij worden geacht dat aan te pakken. En daarna pas, de eerste poos niks, denk ik altijd. Daarna pas, op de derde dag. Daarna pas zouden wij onze lichamen stellen tot levend heilig, God wel behagelijk offer enzovoort. Het was daarna pas. En dat is niet op grond van de verbetering van de oude mens, maar op grond van de ontwikkeling, de groei van die nieuwe mens die gevoed wordt met het woord van God, die veranderd wordt in de vernieuwing van zijn of haar denken enzovoorts. Hebben we dat nog? Kortom, waar we mee van doen hebben is met de twee belangrijke fasen uit de geschiedenis van het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen, het Nieuwe Verbond treedt, de beloofde Nieuwe Verbond uit het Oude Testament, met daarmee de Messiaanse zegeningen, treedt eerst in werking, niet met een geopenbaard koningschap, integendeel, dat blijft verborgen, daarom heet het ook zo, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, maar treedt in werking in onze dagen, waarbij een gemeente, gemeenschap, een verzameling van eerstgeborenen verzameld wordt en opgeleid wordt in de priesterlijke omstandigheid en opgeleid wordt ook voor de koninklijke toestand in de tweede fase van de Messiaanse zegeningen. Dat is in de openbaring van Jezus Christus. Dat is in zijn wederkomst, wanneer wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik hoorde laatst iemand die zei, ik heb een jaar lang studie gemaakt van de opname van de gemeente en ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet bestaat. Het is iemand wiens liederen wij zingen, omdat ze in onze bundel staan ook. Dus die is tamelijk dichtbij, zal ik maar zeggen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet bestaat. Maar kijk, als er geen opname van de gemeente bestaat, bestaat er ook niet zoiets als dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Want als wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, wanneer hij zal geopenbaard worden, staat in Colossenzen 3, dan zullen we toch eerst op een of andere wijze hem tegemoet moeten gaan, of zo. Waarmee ik demonstreer dat je daar niet eens een aparte bijbeltekst, niet eens één aparte bijbeltekst voor nodig hebt. Als de Heer komt met de zijne, met zijn, toch? Dan moet toch eerst hem tegemoet. Kortom, dan weet men, als men de opname van de gemeente niet kent, kent men heel de gemeente niet. Dat is wel dramatisch, hoor. Ja. Nou ja. Je moet ook niet de opname van de gemeente bestuderen. Je moet het schrift onderzoeken, de Bijbel. En niet van tevoren zeggen, alleen dit deel. Dat kan niet, want het is één geheel. En je moet het aan elkaar laten zitten. Het is één geheel. Zie? Nou ja, dit waren eigenlijk een beetje inleidende woorden. Maar waar het me om gaat nu, is dat wij beseffen dat de beschrijving, alle omstandigheden rondom en de beschrijving van de geboorte en komst van Johannes de Doper, meteen overdrachtelijk gelezen zouden kunnen worden, omdat ze de beschrijving geven van wat wij noemen de eerste komst van Christus. En daarom wordt het hier ook onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, met elkaar verweven. Oké, er zit 6 maanden tussen, het is niet hetzelfde, maar alleen al het feit dat dat erbij staat van die 6 maanden en dan die ontmoeting, brengt die dingen toch met grote nadruk bij elkaar. Zie? En in de bestudering van dit schrift leer je dan dit wat ik u nu zeg. Maar ik zal u er straks nog enige schriftplaatsen bij geven om aan te geven dat de Bijbel zelf en dat de Heer zelf ook zegt dat de situatie zo ligt. En los daarvan, we hebben niet alleen Jesaja 40 over maakt zijn paden recht en bereiden van de weg des Heren enzovoort. We hebben ook Maleachi, het hele boek eigenlijk. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. En het laatste vers van Maleachi. Ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dan hebben we nog de profetie over een profeet als Mozes, zal ik u zenden. Of een profeet als gij, Mozes, zal ik hen zenden. Enzovoorts. We hebben nogal wat profetieën in het Oude Testament die specifiek van toepassing dan zijn op wat wij dan noemen de eerste komst van Christus. Het noodzakelijke, niet te onderschatten, voorbereidende werk wat hij moest doen en zou doen om de weg tot een nieuwe schepping en de openbaring van zijn koninkrijk mogelijk te maken.